Welkom bij Fit for the Future, de bite-sized learning podcast van Archipel Academy. Elke maand krijg je een nieuwe dosis inspiratie over actuele HR en L&D thema's, zodat jij relevant blijft nu en in de toekomst.
Ik ben Matthijs Geurts, L&D specialist bij Archipel Academy en vandaag je host. In deze podcastaflevering bespreken we een onderwerp dat in de snelle samenleving waarin we leven belangrijker is dan ooit. Focus. We krijgen dagelijks te maken met meer prikkels dan ooit tevoren. Dat ene mailtje van een collega, een Teamsbericht, een LinkedIn-post, bouwvakkers die buiten staan te boren of muziek van het kantoor naast je. En dan hebben we het nog niet eens over alle afleidingen in de thuiswerkomgeving, waar de sociale druk wegvalt en je zomaar een wasje aan kan zetten of toch even snel het fornuis schoon kan maken. Hoe bouw je nou een hybride werkweek een goede focusroutine op? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Oscar de Bos, eigenaar van Focus Academy. Welkom Oscar.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, fijn dat je er bent. Zou jij eens even willen vertellen wie jij bent en wat
wie,
je doet?
Wie ben ik? Oscar de Bos. Ik ben oprichter en eigenaar van Focus Academy. We zijn een trainingsbureau. Wij geven trainingen op het gebied van, je raadt het al, over focus en afleiding. Wij zorgen in ieder geval voor dat individuen en organisaties zich beter kunnen concentreren. En dus dat is ons hoofddoel. Daar zetten we ons voor in. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie samenwerking met Archipel mee.
Nou, dat vinden wij ook hartstikke fijn. Je zegt het al, jullie bedrijfsnaam ook, Focus. Het gaat over focus. Wat merken we tegenwoordig qua focus? Is er iets veranderd?
Ontzettend. Nou, we doen dit al meer dan 10 jaar. 10 jaar geleden had ik al het idee, dat gaat echt niet goed met onze focus. En nu zijn we 10 jaar verder. En blijf ik die zin maar herhalen van het gaat echt niet goed met onze focus. Het is zelfs een beetje normaal geworden om met heel veel afleiding te dealen. Dus het is echt onderdeel van onze maatschappij. Dus is er wat veranderd? Ja, er is ontzettend veel veranderd. En het blijft een hoofdzaak om wat ik noem de kunde, de skill van focus te oefenen, te leren. En die te implementeren in je werkweek.
Dus het is echt een skill, zeg je?
Ik vind het echt een skill, ja. Ik vind het zelf ook te makkelijk om te zeggen dat het andere dingen zijn die ons belemmeren van onze focus. Hè. Dus we zijn het verleerd vanwege de apps. Of Mark Zuckerberg heeft zo'n fantastische app gemaakt dat we niet meer kunnen focussen. Nee, ik denk dat het echt een skill is die jij en ik en iedereen kunnen leren als we daar de tijd voor nemen om dat te oefenen en te kunnen.
Oké, wat zijn we dan zoal verleerd?
Het is heel mooi. Het is, ik moet het netjes zeggen. Het is niet per se dat we niet meer kunnen concentreren. Maar het is vooral dat we het niet meer doen. En daar zit een kleine nuance in. Er is een heel mooi onderzoek van Gloria Mark. Die heeft hetzelfde onderzoek iets van 8-9 keer herhaald in de afgelopen 20 jaar. En wat heeft zij gedaan? Ze heeft gemeten hoe vaak mensen wisselen met hun aandacht tijdens een werkdag. En dan hebben we het echt over een werkzetting. Achter een computer typen. En hoe vaak wissel je dan van je aandacht? En dat was zo'n 20 jaar geleden, was dat om de 150 seconden. En de afgelopen tijd is het helemaal gekelderd naar 44 seconden. Maar je zag een hele mooie grafiek naar beneden. Dus het heeft 8 keer gedaan, ook een aantal keer collega's. En je ziet het kelderen. En dat betekent niet per se dat we niet meer kunnen concentreren. Hè, want als de nood te hoog is, dan kan het misschien wel. Maar je ziet vooral dat we in een maatschappij leven dat we het niet meer doen.
Oké, en daar hebben jullie natuurlijk je oplossingen voor.
Natuurlijk,
hè? Wat vertel eens, want wat voor oplossingen breng jij de mensen?
Dus één onderdeel daarvan is dat het niet per se is dat we het niet kunnen, maar dat we het niet doen. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die we te vertellen hebben, is dat je eigenlijk jezelf moet positioneren in een omgeving waarbij focus eigenlijk vanzelf weer boven water komt. Je hebt natuurlijk je externe prikkels, hè, de mensen om je heen en het hele mooie lijstje wat je net zei van de bouwvakkers buiten en de collega's. Noem het allemaal op waar we graag de schuld aan geven. Maar je hebt ook bijvoorbeeld je eigen hoofd. Je kunt bijvoorbeeld te veel projecten meenemen of je kan heel veel afgeleid zijn door een vervelend gesprek. Of je bent juist verliefd of noem het maar op. Je kan heel veel interne prikkels hebben. Maar je kan ook slecht geslapen hebben of te weinig pauzes nemen. Of motivatie kan meespelen, dat je niet echt betrokken bent bij een taak. En te weinig engagement noem ik dat ook wel eens. Dat het langzaam gaat bijvoorbeeld, en dan kun je het misschien wat sneller doen. Nee, zo zijn er heel veel aspecten die invloed hebben op de hoogte van je focus. Die je eigenlijk zelf best wel goed kan aanpassen. Zonder dat het misschien echt een soort, hoe zeg je dat, een spier is die je traint. Maar dat je jezelf in de positie brengt dat je automatisch beter kunt gaan focussen.
Ja, en de Focus Academy die gaat dan met jou daarover in gesprek.
Exact.
Of die geeft in trainingsformat eigenlijk gewoon tips hoe je daarmee om kan gaan. Want hoe ziet er zoiets uit?
Nou, bij ons is het een halve dag of een hele dag. Dat is één op één met de boeken die we hebben ontwikkeld. Hè. Dus het bekende boek Focus aan Uit, die we meer dan 100.000 keer hebben verkocht. Ja,
en in 20 landen toch?
Hè? Ja, het is nu bezig. Het wordt nu uitgebracht in 20 landen. Net Canada, Engeland en nu Spanje en Korea en Japan komt er volgende maand aan. Ja, het is chaos.
Ja, echt een gek.
En natuurlijk het vervolg Focus Routine, die ik vorig jaar heb uitgebracht, die nog meer diepgang biedt. En eigenlijk zijn die twee onderwerpen, dus focus aan uit, de basis van de vier concentratielekken en een ochtend. Die kun je ook los bij ons afnemen als training. En in de middag, als hele dag, kun je dan gaan praten over hoe implementeer je dat nou in je dagelijkse routine. In je dagelijkse of wekelijkse routine. Hoe ziet het er dan in de praktijk uit? En daar gaat het tweede boek over, focus routine.
Ja, dus eigenlijk wel praktische handvatten eigenlijk. Want ik denk dat focus, het is ook, we hebben ook er wel even over gedaan om wat dingen te verliezen, zoals je hebt gezegd, of dat we wat minder goed kunnen. Maar hoe kunnen we nou die langdurige gedragsverandering toch waarborgen? Of waarsten, of...
Nou, stap 1 is, waar boek 1 over gaat, is wat te adviseren is om te kijken naar nou, wat speelt er nou precies bij jou? Ik noemde net al die vier oorzaken, die vier concentratielekken. Zijn het externe dingen of is het bij jou meer intern? Of is het meer je energieniveau of is het meer een motivatiestuk? Daar kan je eerst naar kijken. Dan heb je eigenlijk een heel mooi lijstje voor jezelf. Van oké, deze onderwerpen, daar moet ik echt wat mee. Hè. Daar kan ik aan sleutelen. En waar je vaak aan eindigt en ook bij onze training, wat je dan ontwikkelt, is een soort focusplan. Dan ga je eigenlijk naar huis met van oké, dit moet ik gaan doen. Dit ga ik anders doen. En het zit vol met allemaal tips en tricks. En daar ben ik eigenlijk aansluitend. Dat is ook de reden dat ik een nieuw boek ben gaan schrijven. Mm-hmm. Is dat ik toen ben gaan coachen op mensen die eigenlijk die focus... lijst met nou ja, al die tips en tricks eigenlijk in hun leven wilden implementeren. En eigenlijk heel veel vraagstukken naar boven kwamen. En dat het eigenlijk niet zo makkelijk was om eigenlijk met een lijst aan de slag te gaan, om dat zomaar in je dag te implementeren. Omdat er dan, als het echte leven om de hoek komt kijken, dat het toch ingewikkelder is dan je denkt.
Ja, de waan van de dag blijft toch in de weg zitten. Hè? Ja,
exact. Je wordt gebombardeerd met allemaal tips en tricks. En die zijn ook allemaal waar. Hè? Het is allemaal goed. Al die tips en tricks zijn echt ontzettend goed. Maar je hebt ook het echte leven. En als je het ene doet, dan moet je eigenlijk iets anders niet doen. En ja, dan wordt het ineens een puzzel. En ik heb eindeloze mailtjes en coaching sessies gehad, waar we dit hebben eigenlijk tot op de bodem hebben uitgezocht. En toen zijn we een aantal dingen eigenlijk opgevallen. En toen is daar de routine uitgekomen. Eigenlijk een soort format waarbij je zelf makkelijker die tips van het eerste boek... of een andere tip die je online vindt, maar hoeft helemaal niet van het eerste boek te zijn. Je kan alle tips van de wereld kun je dan eindelijk een juiste plekje geven in je dag of in je werkweek. En dat was eigenlijk de missie van het boek Focus Routine.
Ja, helder. Want we hebben het ook over die focusroutine, hè, of waar we het over zouden hebben, ook een stukje in je werkweek. Want ja, natuurlijk met COVID we hebben natuurlijk die radicale omwisseling gehad van we werken eigenlijk altijd op kantoor naar heel veel mensen die nou toch heel erg hybride aan het werk zijn. Ja. Want hoe kunnen we daar die focus toch behouden?
Nou, ik vond het een heel mooi moment eigenlijk. Hè. Wat je zei, we zijn veel naar huis gegaan. Vroeger hadden we nog zo'n grote computer op kantoor. En dat is wel veilig, want dan mocht je niet thuis op je eigen wifi dan inloggen of wat dan ook. Dat is echt voorbij. Iedereen heeft een laptop en je mag overal, elke wifi mag je e-mail beantwoorden en dat doen we ook. En eigenlijk zijn we, zonder het door te hebben we de afgelopen paar jaar, hebben we allemaal nieuwe routines en nieuwe gewoontes ontwikkeld die we daarvoor niet hadden. En het werk ziet er nu anders uit. En het is niet bewust gegaan. Het is niet dat we met z'n allen hebben gezeten van oké, hoe gaan we nu te werken? Mag je wel in het weekend of hoe gaan we dat doen? Dan gaan we ook 's avonds als je kinderen op bed liggen nog e-mailen. Dat is een beetje soort ingekropen. De werkweek ziet er nu anders uit. En voor mij ook een mooi moment om eens na te denken van oké, we hebben nu iemand nieuwe gewoontes, maar zijn het wel de juiste? En heeft het voordelen? Dat thuiswerken zeker, 100%. Maar zijn er ook nadelen erbij gekomen? Bijvoorbeeld hebben we één conclusie die ik heb gemaakt, is dat we ontzettend veel vrijheid aan het individu hebben gegeven, maar dat daardoor wel heel veel uitdagingen zijn gekomen binnen het teamdynamiek. Om met elkaar te kunnen afspreken of te communiceren. Er wordt veel meer verwacht dat je asynchroon communiceert in plaats van synchroon. De effecten zijn eindeloos wat er gebeurd is, onbewust. En het is nu denk ik een heel mooi moment om eens... Nou ja, nu we geen corona hebben of verplicht thuis moeten zitten, om eens na te denken, wat is een mooie werkweek? Wat is de juiste balans? Of zit daar een soort ritme in? En dat is mijn conclusie geweest, dat het antwoord ja is. We hebben nog heel veel te winnen als we kijken naar het werkritme. De flow van het werk. En wat nu het ritme is, wat me is opgevallen, is alles gisteren. Alles zo snel mogelijk. Elke brain fart, die appen we aan elkaar. En wordt er weer op gereageerd. En daardoor zijn... ik kan niet wachten op het volgende onderzoek van Gloria Mark. Want ik denk dat we al ver voorbij die 44 seconden zijn. Dat we gewoon continu wisselen met onze aandacht. En dat we daar ook de prijs voor betalen.
Ja, dat zal zeker in de thuissituatie ook al zijn. Want wat ik ook heb vernomen is dat de productiviteit in bedrijven niet per se gekelderd zou zijn door de coronatijd. Heeft dat ook iets te maken met focus? Want als je moet focussen om je werk af te krijgen. Maar als hetzelfde werk af is in ook die hybride tijd.
Nee, dus er is wat voor te zeggen. Er zijn een aantal studies geweest die hebben gezegd dat als je van een vijfdaagse werkweek bijvoorbeeld een vierdaagse werkweek maakt, dat er nog evenveel gedaan wordt. Hè? Dus dat het efficiënter wordt gewerkt. Geloof ik dat, omdat je dan dat gaat inhalen op andere momenten. En dat is het gevaar. Hè? Dus we hebben de onderzoeken laten zien bijvoorbeeld dat je een vierdaagse werkweek doet, maar dat betekent wel dat je niet die vijfde dag aan iets anders gaat werken. En dat neem je dan als een soort vrije dag. Wat je zag bij een vijfdaagse werkweek, is dat het ritme wat zachter was. Dus dat je op maandagochtend wat relaxter opstart, aan je collega's vraagt hoe was je weekend. En dat je op vrijdagmiddag dan ook wat eerder stopt en zeg maar afrondt. En dat is eigenlijk wat ik zie als groot gemis bij de vierdaagse werkweek. Wat AFAS goed heeft gedaan bijvoorbeeld, is die vrijdag niet per se vrij te geven, maar te labelen als een soort persoonlijke werkdag, hè, ook. Hè, om jezelf te ontwikkelen, om een training te volgen. Wat wij natuurlijk allemaal ook heel belangrijk vinden. Mm-hmm. Dat ja, je vooral jezelf blijft ontwikkelen. Maar daar zie je eigenlijk dat opvangen van afronden of van je tijd niet besteden aan, zeg je dat, keihard geconcentreerd aan een taak werken, dat die ook heel belangrijk zijn. En dat is wat ik soms zie wat misgaat, bijvoorbeeld. Dat we vergeten dat er ook een opstart- en een afrondtijd is. En niet alleen maar het weekend. Bijvoorbeeld, wat ik een grappig voorbeeld vind, is dat er bijvoorbeeld heel veel slimmerikken melden me dan. En die zeiden, hey, ik heb je boek gelezen en je verhaal over dat opstarten. Dat doe ik op zondag. Een slimme truc. Hè? Dus dan maandagochtend ben ik dan helemaal scherp en dan kan ik keihard werken. Waarom? Omdat ik dan zondagmiddag al me langzaam heb voorbereid en me heb voorbereid op de werkweek. Dat is ergens heel goed of zo. Maar aan de andere kant denk ik, nou, maar eigenlijk...
Ja, dan gaat je weekend.
Ja. Waarom zou je dat niet maandagochtend doen? En dan krijg je het antwoord van, ja, dat is zonde, want ik moet opstarten. Maar ik wil dan kunnen pieken. Dus de vraag die ik eigenlijk stel in het boek en aan de luisteraars nu, wat zijn nou de momenten dat je echt moet pieken? En zorg dat je daar ruim de tijd hebt om op te starten. En dat je ook ruim de tijd om weer af te ronden. En als je op die manier naar je werkweek kijkt, dan is het voor mij minder interessant hoeveel dagen je nou echt werkt. Maar meer is er ruimte om rustig op te starten en af te ronden. En je te kunnen genieten van een weekend. Dat je echt loskomt en dat je niet meer weet wat er aan de hand was maandag. Nou, dan heb je het goed gedaan in het weekend. Dan ben je echt losgekomen. En dat je dan ook daardoor de tijd nodig hebt om op te starten. En dat is eigenlijk voor mij de kernboodschap van de nieuwe werkweek.
Ja, dus eigenlijk het opstarten en het afsluiten, dat zijn wel de belangrijkste fases, zou je zeggen.
Ja, die zijn we vergeten. En wat maakt het nog moeilijker bijvoorbeeld als je nog minder dan 4 dagen in de werkweek. Hè? Dus stel dat jij 2-3 dagen in de werkweek, de rest doet 5 dagen in de werkweek. Dan heb je voor je gevoel minder tijd om op te starten, want je denkt, oké, maar 2 dagen, dus ik moet nu meteen productief zijn. Wil je eigenlijk nog 3 dagen e-mails van iedereen moet lezen om nog bij te komen. Dus eigenlijk heb je nog meer tijd nodig om op te starten. En die paradox, dat is ontzettend lastig. Een ontzettend grote uitdaging voor mensen die minder dan 3 dagen werken bijvoorbeeld.
Oké, dus ook genoeg tijd nemen om op te starten, af te sluiten. Maar er zit ook natuurlijk een hele grote tussenpoos in tussen het opstarten en het afsluiten.
Dat is het
zijn daar ook dingen om, daar zit je focus.
Daar zit je focus.
Ja. Oké, wat zou je dat ze meer over
Dus om het even duidelijk te maken voor de luisteraars, de 4 stappen die ik voorstel zijn opstarten, focus aan, afronden en focus uit. En dat zijn de stapjes die je altijd doorloopt, ook al heb je het niet door. En dat is de eerlijke boodschap. En de meeste mensen proberen af te snijden. En die hopen eigenlijk een soort zigzagpatroon in hun werkweek te hebben. Van ik ga heel hard focussen. En daarna ben ik helemaal ontspannen, ga ik even mediteren. En daarna ga ik weer heel hard focussen. En daarna ga ik weer ontspannen en mediteren. En dat is eigenlijk niet hoe het brein werkt. En hier kom je jezelf eigenlijk alleen maar tegen als je die 2 andere fases overslaat.
Oké, want zou je die fase even één voor één willen doorlopen?
Nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar een werkdag, dan hebben we het over de ideale werkdag bijvoorbeeld. Dan sta je op rustig. En heb je de tijd om rustig op te starten? Nou ja, dat is al voor heel veel mensen, denk ik, een hele grote droom.
Daar ben ik ook heel slecht in, moet ik eerlijk toegeven.
Ja, de meeste mensen staan op in een soort paniek. We moeten 1000 dingen doen. We moeten zo snel mogelijk productief zijn. En onderzoeken tonen aan dat als je met stress opstaat, dat het ook langer blijft duren gedurende de dag. Dus dat raak je ook moeilijker kwijt. Dus als je relaxer opstaat, rustiger opstart, dan heb je ook minder last van stress gedurende de rest van de dag. Nou, hoe mooi is zo'n begin al?
Ja, dus dat je eigenlijk gewoon je cortisol levels eigenlijk al direct naar beneden steekt. Ja. In plaats van meteen dat aan.
Exact. Rustig opstarten is kijken wat je die dag gaat doen. Rustig je eigenlijk de connecties in je brein laten ontstaan. Om vervolgens wel ruim de tijd te hebben om echt te kunnen pieken. En dat, het is niet dat ik een dag vol lanterfanten voorstel. Nee, ik heb het over rustig opstarten, zodat je daarna echt kan knallen. En dat je niet de hele dag aan het inhalen bent. En dat je continu het gevoel hebt dat je net te laat bent. Maar dat je echt ruim kan opstarten, zodat je ook echt de diepte in kan. En echt. En dat is misschien wel wat ik zie dat we het meeste missen. Is dat we, omdat we constant wisselen, vooral kleine taakjes tussendoor doen. En dat we niet de tijd nemen om ons voor te bereiden om echt over iets moeilijks na te denken. En daar bijvoorbeeld een heel uur of 90 minuten voor uit te rekken.
Oké, dus we gaan rustig opstarten.
Ja.
We hebben koffie gepakt.
Heerlijk.
Even bijgekletst met collega.
Exact.
Laptop open. En dan?
Dan bedenk je, wat ga ik doen vandaag? Hè? Wat zijn mijn prioriteiten? Niet meteen de e-mail induiken en de laatste e-mail meteen beantwoorden. En dat je eigenlijk wel reactief je hele dag bezig bent. Waardoor je niet meer toekomt aan de belangrijkste taken die verloren gaan.
Ja, en met prioriteit bedoel je dan, wat is echt belangrijk?
Exact.
Dus dat ene teamsbericht of ik moet nog eventjes vragen hoe het met die is. Maar wat zijn nou echt belangrijke dingen voor je werk? Dat is echt waar je met prioriteit bedoelt.
En zeker in de ochtend is dat belangrijker. Hè? Want genoeg onderzoeken die laten zien dat je maar een bepaald aantal focus, uren hebt per dag. Die heb je maar één keer uit te besteden. En daar moet je ook zuinig op zijn. Dus doe dat dan vooral in de ochtend. Dan heb je het in ieder geval besteed aan de belangrijke dingen. Want is je brein nog echt het meest fris en scherp. En als je dan kan zorgen dat je in de ochtend na het opstarten een uurtje, 90 minuten, echt ergens de tijd voor kan nemen. Dan heb je nog de rest van de dag om lekker minder belangrijke taken te doen. En teamsberichtjes te beantwoorden en dat soort dingen.
Oké, en dan daar hebben we die 90 minuten hebben gehad. Mm-hmm. Daarna gaan we
afronden.
Even afronden.
En ja, dan je hoofd zit helemaal vol met iets heel ingewikkelds. Je kan niet meteen schakelen. Ook al zouden we het heel graag willen. Maar dat moet even loskomen. Je brein moet informatie van je korte termijn geheugen naar je lange termijn geheugen plaatsen. Het moet even consolideren voordat het echt tot rust komt. En eigenlijk de disbalans in je brein van al je hormonen en neurotransmitters die je hebt gebruikt, die moeten even weer in balans komen voordat je weer kan inzetten.
En dat is echt het afronden.
Het afronden en dan even een stukje focus uit. Liefst even een wandelingetje. Of even uit het raam staren als het regent bijvoorbeeld. Of even iets anders doen. Om vervolgens weer dat weer te kunnen opbouwen. Weer de diepte in te kunnen gaan. En zo merk je al, het is eigenlijk veel golvender manier van door je dag heen te komen. Hè. Dus dan kun je en dieper concentreren. Maar je moet ook zorgen dat je ook langer de tijd neemt om voor te bereiden en af te ronden. En je merkt dan dat mensen daar niet de tijd voor nemen.
Ja, ik merk ook wel wat ik leuk vind wat je zegt. Jij zegt in de afrondingsfase even wandelen of naar buiten kijken. Ja. Nou, ik hoor daar helemaal geen modern telefoontoestel aan te pas komen. Want is dat ook iets wat je heel erg merkt nou bij de hedendaagse? Want ja, telefoongebruik is natuurlijk social media en alle druk die je daardoor ervaart. Mm-hmm. Mensen gebruiken dat vaak ook om te ontspannen, maar dat schijnt ook wel heel averechts te werken.
Zonder meer. De telefoon is een prachtig apparaat. Het is niet weg te denken. Ik denk ook dat het geen weg is om heel hard te zeggen dat we er zonder moeten leven. Het zit echt helemaal in de maatschappij. Natuurlijk zou het fijn zijn als we daar minder afhankelijk van zijn. Dat ben ik het mee eens. Maar ja, een wandeling zonder telefoon is veel fijner dan scrollen op je telefoon. Als je kijkt naar het brein en hoe effectief zo'n pauze is. Dan ben ik de laatste die zegt dat je niks mag van mij. Hè. Ik wil geen boze boeman zijn met mijn vinger. Die zegt, je mag nooit meer op je telefoon. Als je het heel erg leuk vindt om op je telefoon te zitten en je krijgt er heel veel plezier uit om door Instagram te scrollen. Ja, be my guest. Ik ben de laatste die zegt dat je geen plezier mag hebben in het leven. Maar mijn advies is wel om een paar momenten in de dag te hebben voor consolidatie. Dat je ruimte geeft aan je brein om na te kunnen denken. Om alle informatie, en dat is vaak veel informatie tegenwoordig. Om die een plek te kunnen geven, om die te verwerken. Wat mensen vaak niet beseffen is dat je geheugen niet actief is terwijl je informatie binnenkrijgt. Het is niet dat het meteen opgeslagen wordt. Het zijn vaak de momenten in rust, later, dat je brein de tijd heeft om die informatie te verwerken. Het is wel fijn als je af en toe een momentje je brein gunt om dat te kunnen oppakken. En wat je merkt is dat mede door de telefoon, dat we zo, nou ja, ik vind verslaafd een slecht woord, maar dat we zo gewend zijn aan informatie opnemen. Dat er bijna geen moment is op de dag dat je geen informatie opneemt. Dus het begint al bij een podcast luisteren onder de douche. Dat je denkt, oké, dat laatste momentje dat je even geen informatie opneemt, heb je ook alweer gevuld met een of ander boxje die tegen water kan. Dan denk ik, ja. Jongens. En op het toilet scrollen. En er is bijna geen seconde, geen moment dat je brein oude informatie kan verwerken. En dat is wel in ieder geval slecht voor je creativiteit.
Ja, ik denk dat de mens sowieso een leergierig dier is. Hè? Dus ook al is het met eenvoudige video's of wat de jeugd voor het brain rot noemt.
Ja.
De mensen, dat trekt gewoon heel erg omdat het wel steeds nieuwe informatie is. Maar dat lijkt wel dat het afbouwen van jouw dag in de weg zit. Want dan gaan de dingen gebeuren als vroeger had je nog de gesprekjes of mensen gingen er even uit. Misschien om een sigaretje te roken vroeger, heel vroeger. Hè? Maar die gingen er gewoon even uit en die gingen uit de informatie. En dat is denk ik ook wel onderdeel van het afbouwen. Hè? Het een beetje juist het einde van de dag, de 4 uur koffiemomentjes en dat soort zaken. Dat is denk ik een onderdeel daarvan. Hè?
Exact. We hebben zoveel van dit soort momenten en routines. Die zijn verdwenen in een soort verplaatst door een soort chaos. Waarbij we continu bezig zijn dat we niks mogen missen. Hè? Dus die fear of missing out, die FOMO is echt real. We willen inderdaad, wat je zegt, we willen niks missen in de hele wereld. Dus als er iets gebeurt in Singapore en dat is grappig, dan willen wij dat ook weten. We willen echt alles weten. Continu zijn we op de hoogte van wat er maar in de wereld gebeurt. En dat maakt ons in die zin heel mooi. Het is op zich een leuke eigenschap van de mens, dat we zo nieuwsgierig en leergierig zijn. Het nadeel is dat we minder ruimte hebben voor het verwerken van informatie, het maken van verbindingen. Zelf nadenken en met creatieve oplossingen komen. En het meer het maken, het ontwikkelen en het produceren zijn we eigenlijk kwijt aan het raken. En we zijn steeds meer reactief aan het ontvangen. En dat vind ik dan weer zonde, omdat we als mensen ook hele mooie dingen kunnen maken.
Ja, maar wat denk je dat dan een beetje een mooie balans zou zijn?
In een dag of in een week of in het leven? Nou,
in het leven of in een week, ja.
Ik denk dat we daar moeten streven. Ik heb met mijn eigen perfecte dag ook in het boek opgeschreven. Waarvan ik, naar mijn mening, is de ochtend denk ik het beste om te produceren. Zelf echt diep na te denken en met het verse brein dingen te ontwikkelen. Om vervolgens in de middag wat meer samen te werken. En dan verschuif je eigenlijk al meer naar het reactief, het meer ontvangen. Omdat je wat meer in gesprek gaat. En dan vind ik zelf de avond een heel fijn moment om inspiratie op te doen. En dan gaat mijn keuze liever naar een hele mooie film kijken dan 1600 filmpjes op Instagram, bijvoorbeeld in dezelfde tijd. Of gesprekken voeren met vrienden, of spelen een bordspel, of een boek lezen. Of,
ik wou zeggen, lees anders een goed boek. Hè?
Een goed boek.
Die ken je misschien nog wel één of twee. Hè?
En voor mij, ik bedoel, het is fijn als je mijn boek leest. Natuurlijk hartstikke leuk, maar ik zou ook ik zou er ook gewoon voor kiezen om lekker een fantasy of een sci-fi boek te lezen. Het hoeft niet altijd productief te zijn. Het mag voor mij ook ontspannend zijn. En juist inspiratie vinden in een gekke hoek kan fantastisch werken voor je creativiteit.
Ja, ontspanning leidt denk ik ook tot productiviteit.
Hè? 100%. Het is geen productiviteit zonder ontspanning. Daar ben ik het wel echt heilig van overtuigd.
Ja, ik ook absoluut. Ik merk ook zelf wel dat ik daar ook wel eens tegenaan worstel. Ik eindig graag altijd met de vraag van wat kunnen we nou de luisteraars meegeven om wat ze morgen direct kunnen inzetten. Om de focusroutine is om daar eens over na te denken. Hè? Of om dat nou direct te gaan gebruiken in je werk. Zou jij daar eens iets over kunnen vertellen?
Ik denk dat een van de makkelijkste en eerste stappen die je het beste kunt doen. En hopelijk een klein beetje geïnspireerd geraakt. Dat je gaat nadenken van hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hè? Hoe ziet mijn routine eruit? En dat is ook een beetje de boodschap van iedereen heeft een routine. Hè? Zonder dat je erbij nadenkt. En een leuke eerste stap is om pen en papier te pakken. Of je agenda erbij te halen. Kan ook zonder. Maar pen en papier te pakken. En eens op te schrijven hoe jouw eigen routine er nu uitziet. En dat is voor je te leggen. Te bekijken en denk van, goh, dat kan ook beter. En dan ben je er eigenlijk al. Tuurlijk kunnen we je begeleiden met een training. Maar dat is echt de eerste stap die je moet nemen.
Oké, dus kijk naar wat er eigenlijk al gebeurt.
Exact.
En denk daar eens goed over na.
Ja, dan gaat
wat
het
werkt voor jou?
Als je het voor je ziet, dan ga je dat eigenlijk automatisch. We zijn heel kritische mensen. Dus als je voor je een schema ziet, dan ga je meteen beoordelen. En dan komt dat vanzelf al, die tweede stap.
Oké, helder. Nou, Oscar, hartstikke dank voor je aanwezigheid en ook dit gesprek. En voor de luisteraar, er staat nog een stapel inspirerende afleveringen van Fit for the Future voor jullie klaar. Vol verhalen, tips en trends over leren en ontwikkelen. En het mooiste is, je kunt je gratis abonneren via je favoriete podcast-app, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. En hier voeg ik nog graag aan toe, koop het boek Focus Routine van Oscar de Bos. Overal verkrijgbaar, denk ik.
Zeker, ja.
Zeker. Nou, dan kies je lievelingsboekenwinkel of je lievelingswebsite. En kijk, neem een kijkje en ga aan de gang met je focus.
Wel.